Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen, waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisicosector bespreken. Daarbij schromen we niet om van gebaande paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
Goedemorgen Sven.
Goedemorgen Michiel.
We zijn weer samengekomen voor een nieuw onderwerp voor deze podcast.
Jij zou iets inbrengen, hè?
Ja, kijk, het is wel grappig als je natuurlijk al die afleveringen terugkijkt, van waar hebben we het dan over, dan gaan we best wel allerlei kanten op. De vorige was de dienstplicht. Maar goed, het moet allemaal een relatie hebben natuurlijk met die mentale gezondheid. En ik ga nu ook weer een heel ander onderwerp inbrengen, waar ik ook uitvoerig over geschreven heb in het boek Ik zweer trouw. Maar het is best wel een beetje een spannend onderwerp, een beetje een nieuw onderwerp misschien wel. En die heeft even wat inleiding nodig. En ik ga gelijk maar even met een gestrekt been erin. Kijk, ik mag natuurlijk als coach mag ik veel hoogrisicoprofessionals helpen. En wat ik zie bijvoorbeeld bij militairen, is dat ze werken voor een organisatie die staat voor vrijheid. Maar de militairen die ik mag coachen, die voelen zich niet altijd even vrij in de eigen organisatie. Ik mag ook wel eens politiemensen helpen. En de politie staat voor de veiligheid op straat. Maar wat ik vaak terughoor, is dat ze zich niet zo veilig voelen in de eigen organisatie. Of brandweermensen die beschermen natuurlijk andere mensen. Die helpen andere mensen met brand en andere rampen. Maar die voelen zich niet altijd even beschermd in de eigen organisatie. Dat is natuurlijk best wel apart. Dat een organisatie die zeg maar voor een taak staat, dat die het zelf niet is. Snap je wat ik bedoel? En zo kom ik eigenlijk op een woord. En dat heet organisatietrauma. Dus dat wat je eigenlijk wil zijn, dat je dat niet bent. Door allerlei omstandigheden. Dus het kan natuurlijk op een individueel niveau is het ook zo, dat als je niet helemaal in lijn bent met jezelf, hè, dus als je gedrag en hoe je keuzes maakt in het leven, hoe je uit, als dat niet helemaal in lijn is met wie je bent, dan kan daar een trauma aan te grondslag liggen, een mentaal trauma. Dus dat is natuurlijk wel bekend, individueel trauma. Waar we ook meer over gesproken wordt, zijn familietrauma's. Dus dat je in de familie, dat er allerlei gedrag wordt doorgegeven, waarbij mensen niet, zich moeten aanpassen, niet helemaal zichzelf zijn. Zoals mijn vader laatst tegen mij zei, ja maar Michiel, wij van de Pols, wij zijn geen praters, maar doeners. Nou, ik praat heel veel, ik schrijf ook heel veel, dus dat past heel erg bij mij. En zou ik me heel erg conformeren aan die familiedynamiek, dan ben ik niet trouw aan mezelf en dan gaat het niet goed met mij. Dus familietrauma, daar zijn ook boeken vol van geschreven. Organisatietrauma, daar hebben ook een aantal mensen zich al over uitgesproken hoor. Dus dat is niet helemaal iets nieuws. Maar als we het organisatietrauma plakken op de hoogrisicosector, dan is daar nog niet zoveel over gezegd of geschreven. Mijn stelling is dat een heel aantal hoogrisico-organisaties, daar zit een organisatietrauma in. Waardoor dus de professionals die daar werkzaam zijn, niet altijd die vrijheid en die veiligheid voelen waar die organisaties in de kern eigenlijk zelf voor staan. En waardoor dus veel professionals uiteindelijk ook zichzelf tegenkomen, vastlopen, zich niet altijd even veilig voelen en dus in de problemen komen.
Ja, een heel interessant onderwerp.
Het is een beetje een pittige en ik hoop dat ik je een beetje heb mee kunnen nemen in mijn gedachtegoed daarover. Maar heb jij hier wel eens over nagedacht? Over dat er wel eens een trauma in die organisaties kan zitten?
Nou, niet zozeer met gebruik van het woord trauma. Maar ik begrijp in welke context je het plaatst. Maar ik zie wel in bepaalde organisaties dat daar structureel dingen niet goed zitten. Dat ben ik met je eens. En dat is dan natuurlijk door een langere periode zijn die dingen zo ontstaan. Hè? Zo ontstaat een bepaalde bedrijfscultuur. En daar lopen we veel organisaties in de hoog risicosector lopen daar wel tegenaan. En dan zit er met name dan het, vind ik dan vaak, in het gebrek aan goed leiderschap. Dat je daar veel mensen hebt die zich daardoor niet veilig voelen. Maar ook bepaalde tradities, andere culturele dingen, dat ben ik met je eens. Maar of dat er nou een trauma is, daar heb ik nog even wat moeite mee om dat te laten landen.
Nou ja, kijk, even, kijk, over trauma zijn ook duizenden boeken geschreven. Maar ik probeer het voor mezelf ook maar simpel te maken. Is dat wat ik veel zie hè, in mijn praktijk, is dat mensen maken in hun leven iets mee, iets heftigs mee, iets vervelends, iets wat ze wat een hoop negatieve emoties bij gepaard gaan. En die gaan daar natuurlijk op reageren. Om te zorgen dat ze die. Dat ze diezelfde ellende, die negatieve emoties niet nog een keer meemaken. En als dat betekent dat je dan je gedrag aanpast, hè, waardoor je zeg maar een soort van andere versie van jezelf in de wereld gaat zetten, om maar te voorkomen dat je weer iets meemaakt wat je ooit een keer eerder hebt meegemaakt, wat niet zo leuk was, dan zit daar wat mij betreft, past daar het woord trauma op. Een mentaal trauma. Omdat je je gaat aanpassen om een negatieve emotie uit het verleden, om die in het heden of in de toekomst te voorkomen. Als je dat fenomeen plakt op een organisatie, dus vooral een defensieorganisatie die al eeuwen bestaat, en in die eeuwen is natuurlijk van alles hebben ze meegemaakt, hè? Dus er zijn verschillende monarchieën zijn er geweest, we hebben oorlogen gevoerd, we hebben oorlogen verloren. We hebben de dienstplichten 2 eeuwen lang ingevoerd. We hebben dus jonge jongens die moesten verplicht knokken in Nederlands-Indië om daar oorlog te voeren. Joh, het is natuurlijk een geschiedenis van heel veel leed, van bloedgieten, van nou, heftige dingen. Daar is natuurlijk gedrag uit voortgekomen. Die organisatie heeft een cultuur ontwikkelen. En ik vind cultuur is eigenlijk een soort van gedrag van een organisatie. En die cultuur is gebaseerd op die eeuwenlange krijgsgeschiedenis. Je kan jezelf de vraag stellen of dat gedrag wat in die eeuwenlange krijgsgeschiedenis ontstaan is, of dat nog gedrag is wat in de huidige context van toepassing is. Klopt dat nog met waar je eigenlijk wil zijn?
Maar noem
Als
eens wat voorbeelden dan. Maak het voor mij eens wat helder.
Nou, ik snap dat als je. Ik maak het me eventjes heel duidelijk. Ik snap dat als je als Nederlandse jongen van 18 verplicht werd net na de Tweede Wereldoorlog om te knokken in Nederlands-Indië, maar je wilde niet, dat daar een bepaald systeem voor nodig was om je wel te laten knokken. Dus je werd gewoon verplicht, je moest en je zou. Want anders zou dat hele negatieve consequenties voor je hebben. Dus dan zit daar een soort van apparaat achter om jou te laten doen wat je eigenlijk niet wil. En dat apparaat heeft met rangen en standen te maken. Dat heeft met de tuchtrecht te maken. Met het militair strafrecht. Dat heeft met orders en bevelen te maken. Er zit een heel apparaat achter om jou te laten doen wat je eigenlijk in de kern misschien niet wil. Omdat het zo moet, want we moeten die oorlog winnen. Ik sla het lekker plat, hè?
Ja.
Ik denk dat er heel veel van die gebruiken van die tijd, die toch op angst gebaseerd zijn. Dat er nog heel veel van die uitwassen van die gebruiken nog steeds in de huidige krijgsmacht te vinden zijn.
Zoals?
In hoeverre ben je nu als militair in staat om je mening te geven, om ook eens nee te zeggen, om een uitzending te weigeren? Om hè, dus oprecht je emoties te tonen, je kwetsbaar op te stellen. Dus je merkt dat er in die cultuur zitten nog steeds, denk ik, wat dynamieken die daar spanning op zetten.
Nou, dat laatste is zeker wel herkenbaar natuurlijk, hè. Daar hebben we allemaal wel behoorlijk wat voorbeelden van.
Dus hoe kan het nou zo zijn dat je dus. Dat je dus werkzaam bent in een organisatie die staat voor vrijheid en veiligheid in de wereld, dat je werkzaam bent in een cultuur waarbij die vrijheid niet altijd gevoeld wordt. Hoe kan dat? Nou, ik zeg dat heeft te maken met het verleden. het verleden van de krijgsmacht, waarbij er dus gebruiken en gedragingen zijn ontstaan die te maken hebben gehad met een tijd van lang geleden.
Ja.
En die helemaal niet meer van toepassing zijn eigenlijk op het heden. En daar zit dus, dat is mijn woord ervoor, daar zit een trauma onder. Want stel je nou voor dat er militairen zijn die zichzelf gaan uitspreken, die nee durven te zeggen. Wat gaat dat doen met de opdracht waar wij als krijgsmacht voor staan? Kijk, en een militair die nee zei 100 jaar geleden, ja, daar zaten hele hoge sancties op. Dat kon hij wel met zijn leven betalen. Maar is een militair die nee zegt anno nu, geldt daar nog hetzelfde voor? En nee, klopt het dan nog wel wat we daarmee doen?
Ik ben wel van mening dat zeker in deze huidige tijd, dat er veel meer ruimte is om je mening te geven en ook daarvoor voor op te komen. En dat kan natuurlijk altijd beter, maar die ruimte is er denk ik wel. Nee zeggen tegen bepaalde opdrachten, ik denk dat dat moeilijk is, omdat je dat je zit met een taakstelling en je zit met een hiërarchie. Dat is niet voor niks. Dat is er wel uiteindelijk inderdaad voor bedoeld, dat je uiteindelijk, als het erop aankomt, je opdracht gewoon ook uitvoert, je taken uitvoert. Maar er zit nog een component aan. Je bekijkt het nu alleen vanuit de organisatiekant, maar als je het nou vanuit het individu ook bekijkt, kan het dan ook zo zijn dat je, naarmate je langer in zo'n hoog risicoberoep werkzaam bent, hè, mensen ontwikkelen zich, mensen doen ervaringen op, mensen die veranderen, hè, gedurende de loop van hun leven, dat je uiteindelijk, als je daar langer in zit, dat je door je verandering, je ontwikkeling en de opgedane ervaringen tot de conclusie komt dat jij veranderd bent ten opzichte van de organisatie en dat die organisatie als zodanig dan niet meer bij jou past.
Tuurlijk, tuurlijk kan
dat. Dat is natuurlijk ook een aspect. En natuurlijk zijn dit soort oude organisatie, politie, organisatie, brandweer, defensie, daar zit een bepaalde bedrijfscultuur en die bedrijfscultuur is er wel op gericht om de focus ligt op de taakstelling, de opdracht. Waartoe zijn die organisaties hier op aarde? Nou, die hebben ze zo ingericht met een bepaalde hiërarchie, dat ze, zoals jij dat zo mooi zegt, probeert, er zit iets dwingends in, je moet een opdracht uitvoeren. Ja, dat is inherent aan die organisatie. Ik ben het wel met je eens dat je dat in de loop der jaren, als je dan terugkijkt in de geschiedenis, dat heel rigide is. Maar ik heb echt het idee dat dat veel minder strak is tegenwoordig. Dat je veel meer inbrengen en input hebt. Hè, er zijn allerlei, als we het even hebben over defensie. Maar er zijn toch allerlei initiatieven nu die zelfontwikkeling, je zelfontplooiing stimuleren. Diversiteit, inclusiviteit, helemaal jezelf zijn. Dus ook uitkomen voor je mening. Als ik nog terugkijk in overlegstructuren, dan was het dan zat je met je commandant aan tafel en uiteindelijk besliste hij of zij wel. Maar er was veel ruimte voor input en ideeën en die werden meegewogen. Dus ik heb...
Er is duidelijke verandering gaande. En je hoort ook, de cultuurverandering wordt ook heel vaak genoemd. En volgens mij, en dat is echt een mammoetschip die je dan van koers moet laten veranderen. En ik heb het idee dat niet altijd goed begrepen wordt van wat moeten we dan precies in die cultuur veranderen. Als ik een individu mag helpen, zeg maar, met het veranderen van zijn of haar gedrag, dan mag dat dus dat gedrag mag in lijn gaan komen met wie je bent. En dat betekent dat het individu vaak een angst moet doorbreken die ooit die persoon bewogen heeft om zich aan te passen. Dus de angst van afwijzing of de angst om niet begrepen te worden, je wil er toch een beetje bij horen, dus ja, ik pas me maar een beetje aan. Nou, dus als je als volwassen persoon in de problemen bent gekomen en je wilt weer in balans komen, dan ga ik iemand helpen om die angst te doorbreken en stappen te zetten in het leven, waardoor iemand weer keuzes maakt die goed voor hem of haar zijn. Weet je wel? Dat het gedrag in lijn is met wie je in bent. Dus als een organisatie een cultuurverandering nastreeft, dan zou je dus het gedrag van de organisatie mag weer in lijn gaan komen met wie je als organisatie bent. Dus als je voor vrijheid staat, dan mag er dus ook een cultuur zijn waarin de mensen die daarvoor voor staan, voor die vrijheid, zich ook vrij voelen in alle lagen van hun zijn. En ik denk dat daar dus Dan moet dus een angst doorbroken worden in die cultuur. De angst dat de militair niet meer gaat doen wat hij moet doen als hij vrij is. Ik denk dat dat een angst is die aangekeken moet worden. En misschien is die angst anno nu helemaal niet meer relevant. Want nu heb je misschien wel militairen die gewoon met hart en ziel voor die missie gaan. Maar toch is er nog een, denk ik, een cultuur die gebaseerd is op die angst van ja, die militairen moeten wel doen wat wij zeggen.
Wat je eigenlijk...
Ik wil graag een voorbeeld geven. Dat vind ik een heel mooi exemplarisch voorbeeld. Ik sprak met een officier van de luchtmacht die verantwoordelijk is voor de logistiek. En hij zat ook na te denken, want ik heb hier met hem over gesproken, over organisatietrauma. Nou, dan zie je natuurlijk dat ook bij elk krijgsmachtonderdeel is er ook een beetje een andere cultuur. Hè? Dus de cultuur van het Korps Mariniers is een hele andere dan een cultuur bij de nieuwe opgerichte cyberwarfare groep. Weet je wel? Want zeker, die hebben een hele andere geschiedenis.
Mm-hmm.
Nou, als je dan kijkt naar de logistiek van de luchtmacht. Nou, de luchtmacht bestaat 113 jaar, zo even uit mijn hoofd. 100 plus jaar. Niet zo lang, dat de logistiekelingen van 100 jaar geleden, ja, die kregen nogal vaak dat een vliegtuig van die tijd, ja, die was niet altijd even goed en die stortte nog wel eens neer. En dat kostte ook wel vaak de piloot het leven. Dus ja, als dan een piloot om het leven kwam, gingen ze natuurlijk kijken, maar shit, hoe kunnen we het nou voorkomen? Dus we moeten wel meer checklistjes maken. We moeten zorgen dat dat toestel veilig is als het de lucht in gaat. Nou, ondertussen worden die toestellen worden beter en die checklistjes blijven nog van kracht. En dan gaat er weer een toestel de lucht uit. Shit, we moeten nog beter onze werk doen. Nog meer controles. We moeten veel meer lagen in die logistiek gaan brengen. Dat we zorgen dat die toestellen niet meer uit de lucht vallen. Uiteindelijk, 100 jaar later, zijn die checklistjes alleen maar toegenomen. Maar is ondertussen ook, zijn die vliegtuigen zijn veel beter geworden. En zijn misschien al die checklistjes helemaal niet meer nodig bij het vliegtuig, zeg maar, de kwaliteit van het vliegtuig anno nu. Nou, dan zie je dus dat het gedrag van de logistiek is toch eigenlijk gebaseerd op de angst van die vliegtuigen vallen uit de lucht, maar de vliegtuigen anno nu vallen veel minder gauw uit de lucht. Dus misschien zou je iets aan die checklistjes kunnen doen die het zo moeilijk maken voor een logistiek apparaat om flexibel en wendbaar te blijven. Dus het gedrag is gebaseerd op het verleden en niet meer eigenlijk van toepassing op het heden. Nou, dit is nog een misschien een redelijk onschuldig voorbeeld, maar zo zou je hem eigenlijk veel breder kunnen trekken.
Interessant. Ik hoor je heel veel angst, het woord angst gebruiken. Hè. Bedoel je daar dan ook misschien mee in die context dat er een bepaald soort wantrouwen is vanuit de organisatie naar de medewerkers? Want als we er niet bovenop zitten, gaan ze straks niet doen wat wij willen.
Ja, dat is natuurlijk... dat is in de kern denk ik wel wat het is, ja. Ja. Dat als je op het moment, dat er op het moment suprem, als er dus geknokt moet worden voor de krijgsmacht, of als er gehandhaafd moet worden door de politieman, of als de brand geblust moet worden door de brandweerman, dat het op het moment suprem dus niet gebeurt wat wij vinden wat moet gebeuren. Ik denk dat dat de angst is.
En zou dat dan verklaren waarom mensen zo binnen de hoogrisicoberoepen heel erg binnen bepaalde protocollen en procedures gedrukt worden om hun werk te doen?
Nou ja, kijk, dat is niet altijd slecht, hè? Dus het is ook wel goed om gewoon drills te hebben en procedures, want dat maakt het werk stukken betrouwbaarder en veiliger. Maar het gaat mij vooral om de cultuur. Dus hoe ga je met elkaar om? Mm-hmm. Is er ruimte om gewoon oprecht je mening te geven of je emoties te tonen of om te zeggen wat je ervan vindt? Weet je wel, simpelweg.
Een organisatie wordt natuurlijk ook gevormd door de mensen die nieuw in de organisatie komen. Hè? En als je nou kijkt in jouw coachpraktijk, hè, mensen die je daarbij helpt, zie jij daar dan ook component in qua leeftijd? Wat is dan de gemiddelde leeftijd zo'n beetje van mensen die met dit soort problemen bij jou komen?
Dat is heel wisselend. Dus ik heb als we het over militairen hebben, heb ik van manschap tot kolonel mogen coachen. En van een aspirant politieagent tot en met, ik weet die rangen bij de politie niet goed, maar een hogere politieofficier. Dus dat
Dus
is
daar
heel
is het.
wisselend. En de leeftijden zijn ook verschillend. Maar er zit wel een rode draad in. De rode draad is dat, en die omschrijf ik ook in het boek, is dat degene, zeg maar, die vooral last hebben van die cultuur, hè, van, dat, daar zit ook iets in zichzelf. En dat wil zeggen dat ze ook gevoelig zijn voor de cultuur die er is. En dat ze dus dat er op knop wordt gedrukt, dat ze dus ook in de pas lopen, dat ze zich aanpassen en dat ze dus niet zichzelf zijn. Dus ik denk dat degene die prima om kunnen gaan met die cultuur binnen een hoogrisico-organisatie, dat zijn eigenlijk dat zijn mensen die al geleerd hebben om goed voor zichzelf te zorgen, die al misschien als kind al wat meer in hun eigen identiteit zijn gezet. En degene die er last van hebben, zijn degene die wat minder hun eigen identiteit hebben ontwikkeld en minder geleerd hebben om voor zichzelf te staan. En die dus als automatisch in zo'n cultuur dat gedrag wat ze als kind ontwikkeld hebben, ook als volwassenen blijven doen en uiteindelijk in hun leven daar tegenaan lopen.
Vind je dan dat een organisatie de verplichting heeft om die mensen daarin te helpen, om die ontwikkeling door te maken?
Nou, dit zijn organisaties die mensen voorbereid op het inzetten in complexe en stressvolle omstandigheden. Dat betekent dat je natuurlijk alles op alles moet zetten dat iemand dat werk ook goed doet en op het moment suprême staat waarvoor die staat. En volgens mij gaat dat in heel veel gevallen gewoon hartstikke goed.
Ja.
Waar de organisaties wat minder goed in zijn, is snappen dat als je dan het moment suprême is geweest, dat het dan zo belangrijk is dat er ruimte is voor jezelf en dat je doet wat nodig is om al die stress ook weer los te laten. Iemand die dat nooit geleerd heeft, want om stress los te laten moet je dus juist je emoties uiten, moet je kunnen praten, weet je wel, moet je goed voor jezelf zorgen, moet je voor jezelf staan. Als iemand dat nooit geleerd heeft, misschien als kind niet, thuis niet, maar ook in de organisatie niet, ja, dan ben je er als organisatie mede verantwoordelijk voor dat iemand vastloopt. Dus je moet dat goed beseffen, denk ik, dat je als organisatie ook de plicht hebt om iemand goed op te leiden, op te voeden, bijna zou je zeggen, om zichzelf te uiten.
In een van die vorige podcasts heb ik dit onderwerp aangesneden. En ik heb daar wat suggesties voor gedaan, hè? Dat je dat in de opleiding en die training en dergelijke, dat je dat moet gaan implementeren. Hè? Dat mensen over hun emoties, hun gevoelens kunnen praten en dergelijke. En dat dat een onderdeel is van die mentale ontwikkeling. Hè? Die veerkrachtsontwikkeling. Ik ben blij dat je daar dan op terugkomt. Als je dan de pers volgt en je volgt de verhalen die ik vanuit Defensie nog tot me krijg, dan zijn daar zoveel initiatieven die dit allemaal omarmen. Dus ik denk dat er heel hard gewerkt wordt om die omslag te maken. Of dat op dit moment voldoende gestructureerd is en misschien wel geïnstitutionaliseerd is. Dat weet ik niet. En ik denk, het is veel hapsnap nog en iedereen die heeft mooie initiatieven. En ik kan het alleen maar heel erg omarmen. Maar dat we daar nog niet zijn, ben ik met je eens. En dat er daar mensen in vastlopen, ben ik ook heel erg met je eens. En ik denk wel dat het een tweerichtingsverkeer is. Die organisatie die investeert daarin en die moet daar denk ik nog meer in investeren om dat bespreekbaar te maken, jezelf vrij te voelen en gewoon jezelf kunnen zijn, zeker. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de individuele medewerker om zelf ook te blijven investeren in zijn mentale groei en zijn mentale veerkracht. Wat bedoel ik daarmee? Dat op het moment dat je zelf bij jezelf te raden gaat van, joh, het gaat niet lekker met me, of hè, vanwege het werk of wat dan ook, dat je dat veel sneller bespreekbaar maakt in een organisatie en niet te lang ermee blijft lopen. Dat is natuurlijk ook wel vaak weer een cultuuraspectje van, we lijden in stilte. Die bekende gevleugelde uitspraak binnen die hoogrisicoberoepen, ja, dat moet wel doorbroken worden. Dus het is en-en. Het moet van de individu komen, maar het moet zeker ook vanuit de organisatie komen, dat het gestimuleerd wordt en dat het herkend wordt en erkend wordt en gewoon bespreekbaar gemaakt wordt. En ik denk dat daar een sleutelrol ligt voor leidinggevenden op elk niveau. En misschien zou je daardoor in die categorie medewerkers zou je kunnen investeren om ze daar meer bewustwording te creëren van wat er dan speelt. En hoe dat je dat kunt signaleren en in goede banen leiden. En ik denk dat daar, als je het hebt over een versnellend effect, dan denk ik dat je daar de eerste winst kunt halen.
Nou ja, absoluut. Dus leidinggevenden die snappen dat zij een belangrijke rol hebben in het voorkomen van mentale problemen. Dat zij een voorbeeldfunctie zijn. Dat ze dus als zij zich open en eerlijk durven open te stellen naar hun mensen, dat het een uitnodiging is naar de mensen om datzelfde ook te doen. Kijk, als zij het al niet doen, dan gaan hun mensen het ook veel minder snel doen. En wat mij bijvoorbeeld opvalt als we het over organisatietrauma hebben bij de politie, want daar heb ik ook echt wel wat inzicht in gekregen, is dan zie je dat heel veel dienders die vastlopen, die mogen natuurlijk naar zichzelf kijken, logischerwijs, maar die geven ook wel aan van mijn hemel, ik heb ook een leidinggevende, daar voel ik me ook zo ontzettend onveilig bij, want die is eigenlijk helemaal niet bezig met mij of met het team, maar die is eigenlijk alleen maar bezig met de top. En met de taak, weet je wel, we moeten de vinkjes halen. Ik moet een de dus wat de rode draad die ik zie is dat het verwijt is naar veel politieleidinggevenden dat ze te slecht of te weinig empathisch zijn naar hun mensen en hun straatje schoon willen houden omdat ze bang zijn anders dat hun eigen carrière stopt of dat het een negatief effect erop heeft.
Nou, dat is
En
niet alleen bij de politie zo, hoor, Michiel.
nee, het is niet bij de politie zo, maar bij de politie heb ik daar wel eens wat met de politiemensen over na zitten denken. En wat de politieorganisatie kenmerkt, is dat die organisatie in de afgelopen, nou ja, eeuw, want zo lang bestaat die de politie nog niet, dat daar ontzettend veel veranderingen zijn geweest. Dus de politie voor de oorlog was een hele andere dan tijdens de oorlog en na de oorlog. Dan heb je de Rijkspolitie en de gemeentepolitie gehad. Dan is de politie natuurlijk overgegaan in hoe heet het, de provincies. Dan heb je ook natuurlijk de nationale politie is gecreëerd. En wat ik zie is dat er bij veel leidinggevenden toch wel een angst is om geen plekje meer te hebben in die blauwe familie. Dus die gaan er alles aan doen om hun straatje schoon te houden, hun opdrachten te halen, de basis om het tevreden te houden en zijn dus minder bezig met hoe is het met het welzijn van de mensen.
Ja, dat is heel herkenbaar wat je nu zegt. En dat is niet alleen binnen de politieorganisatie, dat is zeker bij Defensie ook. Dat zou, ja, nou dan heb je als leidinggevende, kun je personeel wel eens uit het oog verliezen. Wordt ook de personeelszorgcomponent wordt vaak aan de plaatsvervanger overgedragen. Die is daar dan verantwoordelijk voor. En als je dan kijkt, als mensen zich niet pijn en prettig voelen in een team en het is met de leidinggevende niet bespreekbaar, dan kun je een hele zware tijd hebben. Daar kunnen gewoon klachten uit ontstaan. En dat leidt dan vaak tot spanning op de werkvloer en dat leidt dan vaak tot een conflict, tot een overplaatsing of iets anders. En vaak komen die mensen daardoor echt mentaal, maar ook beroepsmatig in de knel.
Zeker.
En daar ken ik wel voorbeelden van. En dat vind ik wel een aspect een negatief aspect van de cultuur van de hoogrisicoberoepen. Misschien moet ik het toespitsen op defensie, politie. Dat daar nog meer aandacht voor is. Ik ben het met je eens dat die leidinggevende meer oog mag hebben. Sterker nog, het welzijn van zijn of haar medewerkers als prioriteit moet stellen in plaats van de taak
Yes.
en de opdracht. En dat is een hele mindset die om. Dat is een echte omwenteling in denken.
Ja.
In plaats van het pleasen van de top, om het zo maar eens te zeggen. Het eigen straatje schoon hebben en kijken hoe ver je kunt komen. Die vinkjescultuur. Veel meer aandacht voor je personeel. Want dat zijn de mensen, de mannen en vrouwen, die het werk voor jou doen, zodat je die taak en die opdracht kunt volbrengen.
Ja, en
En
kan kut blijven volbrengen ook. Ja.
jazeker, absoluut. En
Ja.
dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat als je een speerpunt aan wil geven, dat zou voor mij de prioriteit zijn om daar nou echt die aandacht aan te stellen. En ik weet niet hoe dat bijvoorbeeld op de politieacademie of op de KMA, het KIM, Of dat daar nou aandacht voor is in de opleidingen. Jij spreekt daar wel eens.
Ja, dat weet ik
Merk je.
wel. En ik heb in de gaten dat het steeds meer dat het in bewustzijn komt dat het anders mag. Maar het is nog niet op dat punt. Dus er zijn veranderingen op komst, maar ze zijn er nog niet. En dus ik juich die verandering heel erg toe. En waar ik even mee af wil sluiten, want ik zie dat het ook tijd is. Kijk, het is natuurlijk een zwaar woord, organisatietrauma. Maar ik denk wel dat, ga er als organisaties mee aan de slag. Als je dan staat voor een cultuurverandering, als je voelt van we moeten dingen anders doen. Ga dan eens reflecteren op jezelf als organisatie. Waarom doen we de dingen die we doen? Hoe is dat zo ontstaan? Hoe is onze cultuur eigenlijk ontstaan? En klopt het gedrag wat we met elkaar hebben, klopt het nog wel in de huidige tijd? En als je dat tot besef komt van ja, er moet eigenlijk echt wel iets veranderen. Welke angst moeten we nou eens doorbreken om tot een positieve verandering te komen? Dus bij de politie, doorbreek die angst dat je niet meer bij de blauwe familie hoort als je als leidinggevende targets niet haalt. Of als je eens een keer nee zegt tegen de top. Doorbreek die angst bij Defensie dat als je militairen zelf bewust maakt en in een kracht zet, dat ze dan mogelijk misschien niet eens meer, dat ze dan nee zeggen op een opdracht. Doorbreek die angst, want ik denk dat die irrelevant is en dat die niet meer van deze tijd is. Juist door die weerstand heen, door die angsten heen, daar ligt volgens mij de kans op een positieve groei, wat een positief effect heeft op je organisatie, op je targets, op de missie, maar zeker ook, en dat is voor mij het allerbelangrijkste, op het welzijn van je eigen mensen. Mm-hmm. Die voor ons aan die frontlinie staan en waar je gewoon ontzettend goed voor moet zorgen. En die moet je centraal zetten.
Zeker, dat ben ik 100% met je eens. Absoluut.
Mooi. Nou, was een harde noot. Dankjewel voor je feedback, Sven. En nou ja, ik hoop dat het bijdraagt aan het bevorderen van het mentale welzijn.
Ja, met veel plezier. Mooi onderwerp. Dankjewel.
Tot de volgende keer, Sven.
Tot de volgende.